of hashtag Houten FM.
Houten FM. Altijd dichtbij. Daar houd ik u aan. Houten FM.
Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Daar hou ik u aan, het politieke praatprogramma van Omroep Houten. In een geheel vernieuwde studio, nog steeds in Schoneveld in Houten, hebben wij vandaag diverse gasten voor u. Wethouder Paul van Ruitenbeek, goedemorgen.
Goedemorgen.
Marcel van Gooswilligen, raadslid van fractievoorzitter van D66.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Wim Schreuders van Mooi het Gooi, goedemorgen Wim.
Goedemorgen.
Die zullen praten over ons eerste onderwerp, het Zonneveld Oosterlaak. En straks in een tweede rondje hebben we nog een extra gast erbij voor een ander onderwerp, maar dat zullen we straks uitleggen. Ik wilde beginnen bij Wim Schreuders. De gemeente heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Dat wil zeggen, het Zonneveld Oosterlaak gaat er komen. Er is een vergunning voor afgegeven. Hoe staat Mooi het Gooi daarin? Hadden ze het liever helemaal niet gehad? Of is het nu wel oké dat het er komt? Of hoe sta je daarin?
Ja, ik denk dat we in het Gooi heel goed begrijpen dat er echt flink wat aan de hand is met het klimaat. En je snapt ook dat de gemeente, en je bent ook blij dat de gemeente daar initiatief in neemt om ervoor te zorgen dat er in Houten duurzaam energie wordt opgewekt. Dus dat is echt belangrijk en het is ook goed dat dat gebeurt. Nou, dan is er natuurlijk in Houten zelf niet zo gek veel mogelijkheid om dat te doen. Je kan daar geen windmolens neerzetten of ook geen zonnevelden neerleggen. Dus dat betekent dat het naar het buitengebied moet. En dat snappen we. En tegelijkertijd wil je dan, als het in het buitengebied komt, dat dat dan zo goed mogelijk wordt ingepast. En nou ja, daar hebben we in het verleden best wel zorgen over gehad. En dat is ook niet allemaal goed gegaan. Bij zonnevelden en zeker niet bij windpark Gooibrug. Maar daar gaat het denk ik vandaag niet over. Hè, maar dan komt er weer zo'n initiatief. En dan denk je, ah, wat jammer dat dat nou niet op slechte landbouwgrond gaat. Hè? Want dat is er ook. Maar goed. Het vorige college heeft dat goed gevonden. Dus dat is voor ons een gegeven. En als je dan kijkt naar dit zonnepark, ja, dan merk je dat in het Gooi men er tamelijk neutraal naar kijkt. En is het vooral heel belangrijk dat als het er straks ligt, dat je het nauwelijks ziet. Dat je het eigenlijk alleen ziet als je er overheen vliegt. En dat doen Gooienaren over het algemeen niet zo vaak.
Oké, dus als je dat je het straks nauwelijks ziet, vooral als je het ziet als je er overheen vliegt. Daar hebben we het zo nog wel even over. Wethouder van Ruitenbeek. Het college heeft, het college wil graag zonnevelden in het Gooi of in het buitengebied ontwikkelen. Was u blij met deze initiatiefnemer toen die naar u toe kwam om een zonneveld in het Gooi te realiseren?
Ja, met die verstande dat hij inderdaad al bij het oude college heeft aangeklopt, omdat we een tender hebben gedaan. De gemeenteraad heeft vastgesteld onder welke voorwaarden mogelijke ontwikkelingen tot stand zouden kunnen komen. Dus er zijn in totaal 10 initiatieven geweest. En dit initiatief was, nadat we dat allemaal hebben beoordeeld, het derde initiatief in de rij qua punten. En kwam dus om die reden ook nadrukkelijk in aanmerking om een vergunning aan te vragen. En daar zijn we blij mee. Want de totale tender richt zich erop om ongeveer 100 hectare zonnepanelen op land te realiseren. En daar zijn we nu een stukje dichterbij. Hè, want de vergunning is op zich nog niet helemaal verleend. Omdat er nu eerst een zienswijzeprocedure komt. Dus mensen kunnen reageren. Als er geen zienswijze zouden komen, dan wordt de vergunning daarmee ook definitief na die periode. Als dat wel zo is, gaan we die bestuderen en komt het nog een keer in de raad.
Oké. Dan fractievoorzitter van D66, Marcel van Gooswilligen. Blij met dat het zonneveld nu op schot is, dat het onderweg is om te komen. Dat de zienswijze nu kunnen worden ingediend.
Zeker. Houten heeft uitdagende doelstellingen en dit past daar heel goed binnen. Dit soort trajecten gaan nooit helemaal vanzelf. Dat hebben we hier ook gemerkt. De aanloop was soms wat rommelig. Maar zeker in de zomerperiode heeft wethouder van Ruitenbeek daar nog wat extra's op gedaan. En wat dat betreft ook complimenten. Ook hoe dat in het Gooi zelf is opgepakt. Maar ook door hem is opgepakt. En dat betekent dat we eigenlijk op het laatste moment toch kunnen constateren dat er een mooi plan ligt met voldoende draagvlak. En dat we lekker bezig zijn met onze doelstellingen richting energie neutraal zijn. Dus heel tevreden.
In de gemeenteraadsvergadering is gesproken over de participatie. Er waren mensen die zeiden het was een voorbeeld van hoe het moest. Maar er waren ook mensen die waren nog wat ontevreden over participatie. Kun je daar eens op ingaan, Marcel?
Nou, het was een voorbeeld van hoe het moest. Dat was het niet helemaal. En dat is eigenlijk geen enkel traject, want er is altijd veel weerstand en er zijn altijd mensen teleurgesteld. Was iedereen nou wel of niet op de hoogte? Kon iedereen op het juiste moment wel of niet meedoen? Nou, er zijn soms verschillende beelden bij. En het is opvallend dat, ook al is iedereen uitgenodigd, dat niet iedereen de uitnodiging gehad heeft of gezien heeft. Of dat kan allemaal waar zijn. Maar in ieder geval was er op verzoek van de raad was er nog, ik noem het maar even, een reparatierondje deze zomer. Nou, en je zag gewoon aan het verslag van die bijeenkomst dat daar een goed gesprek is gevoerd. Dat de toonhoogte ook normaal was. Het was geen ruzie. Het waren geen hele ernstige dingen. Maar er waren dingen die net iets beter kon. En er kwam ook nog een collectief voorstel uit om een kleine verbetering door te voeren. Waar wij niet zo enthousiast over waren. Maar die er wel voor zorgt dat uiteindelijk het hele draagvlak rondom het project best wel op orde was. Dus wat ons betreft een goede afloop. En wat ik net al zei, complimenten voor wethouder Van Ruitenbeek. Hoe dat is opgepakt en hoe dat is uitgevoerd.
En Wim Schreuders van Mooi het Gooi. De participatie, hoe zijn jullie daarover te spreken? Hoe viel dat in het Gooi? Konden mensen goed meepraten over het onderwerp en in de ontwikkeling daarvan?
Ja, er zijn twee vormen van participatie die wij belangrijk vinden. Eén, dat is dat de initiatiefnemer moet zorgen voor draagvlak. En wat we daarbij hebben gemerkt. En tweede is dat wij zeg maar met de initiatiefnemer hebben gesproken over de financiële participatie. En dat zijn echt die twee onderwerpen. En daar hebben we ons wel mee bemoeid, met het eerste niet. En dan zie je dat de inwoners tamelijk weinig belangstelling hebben voor het zonnepark. Het ligt dan toch wat verder van het dorp voor de meesten. En men is niet zo betrokken geweest bij het onderwerp. En dat betekent dat op uitnodigingen van Sunve, een bewonersavond die wij hadden georganiseerd en waar het onderwerp aan de orde was, was het lekker druk. Ja? Mm-hmm. Maar dan komt er daarna een bewonersavond van Sunvest en nog een digitale avond. En dan merk je dat eigenlijk er meer raadsleden zijn dan gooienaren. He, dus je merkt dat dan niet zo leeft. Dat geldt niet voor een aantal direct omwonenden. Waarvan die hebben zeg maar heel intensief met Sunvest overlegd. En dat over de inpassing. Ja, en daar is veel energie in gaan zitten van die inwoners en ook van Sunvest. En die hebben elkaar moeilijk gevonden. En zeg maar rond de zomer kwam dat naar voren. En hebben we daar inderdaad die reparatieslag die net gemaakt. Ja, ik zou het zelf niet zo noemen. Maar is er een extra overleg geweest om te kijken of daar nog zaken in te doen waren. En waar je niks aan kan doen als mensen eigenlijk het zonneveld gewoon niet willen. Ja, dat is, die emotie kan je gewoon niet repareren. Maar wat er wel gebeurd is, is dat er die inpassing beter is gegaan. En daar zijn wij blij mee.
Oké. En wethouder Van Ruitenbeek, reparatieronde, heeft u heeft zich daar bijzonder voor ingespannen om dan nog extra participatie te regelen, begrijp ik dat goed?
Ja en nee, want er waren natuurlijk al wel heel veel contacten ook met de omwonenden geweest. Maar we hebben in een rondetafelgesprek voor de zomer op een aantal punten de aandacht gehad. En ook terecht, denk ik. Daar is ook gevraagd van, goh, zou er niet alsnog een keer kunnen worden geprobeerd om eruit te komen met elkaar? En dat heb ik volledig gesteund. De gemeente heeft daar ook een onafhankelijke gespreksbegeleider voor ter beschikking gesteld. En dat gesprek heeft daarna ook plaatsgevonden. Dus die stap was goed en nodig. Inhoudelijk zijn daar denk ik de goede dingen besproken. En voor een deel ook wel dingen besproken die ook al wel eerder in het proces waren besproken. Het is trouwens wel aardig om te melden, John, dat nu we deze 100 hectare achter de rug hebben, dat we dus ook dat beleidskader, dus het beleid gaan beoordelen of evalueren. En daar werd ik inderdaad ook wel aardig stevig op bevraagd afgelopen dinsdag. Van hoe is dit gegaan? Hoe is dat gegaan? En ik denk dat een van de onderwerpen die we met elkaar moeten bespreken is inderdaad wel in welke mate willen we nou met elkaar dat de bevolking betrokken is, zowel als het gaat om participatie. Want ik denk dat dit college dat heel erg belangrijk vindt. Maar dat meneer Van Gooswillige ook een terecht punt maakte als hij zegt, ja, participatie, als je dat goed doet, dan heb je alle meningen op tafel. Maar de gedachte dat als je heel veel participeert, dat iedereen het dan mee eens is, die hebben we inmiddels denk ik al wel een tijdje geleden achter ons gelaten. Want zo werkt het niet. Dus uiteindelijk zul je toch moeten kiezen. Dus dat is een punt van discussie. Een ander punt is het punt van het lokaal draagvlak en ook het meedoen. En we hebben bij twee andere zonnevelden een coöperatie gehad die daarop in is gesprongen. Die twee corporaties die daarbij betrokken zijn, heb ik ook wel gevraagd voor dit zonnepark. Maar inderdaad, in de aanvang ging het vrij snel. Dus die hebben gezegd van daar stappen wij niet in. En we hebben wel het verschil gemerkt. Hè. Op het moment dat er zo'n corporatie op zit, dan zijn er veel meer mensen ook vanuit Houten bezig om daarover na te denken. Dat is op zich heel positief. Aan de andere kant merk ik ook wel dat zo'n corporatie is er ook om geld te verzamelen, zodat de investering kan worden gedaan. De opbrengsten daarvan kunnen daarna worden gebruikt, voor een deel ook om geld te geven aan de mensen die hebben geïnvesteerd. En dat issue hè, van waar laat je nou de opbrengsten landen, is ook wel nadrukkelijk in de raad aanwezig geweest. Want hoe mooi het ook is dat er nu aardig wat land in het gooien, en dat is ook van harte terecht en gegund. De discussie of dat alleen maar lokaal om zo'n zonneveld heen zou moeten, of in de hele gemeente, of misschien wel een combinatie daarvan, die gaan we ook nog wel met elkaar voeren.
Oké, dan gaat het weer over geld. Maar goed, het gaat wel regelmatig over geld in de gemeente natuurlijk. Maar ik wilde nog even naar de participatie. We stappen af van het idee dat als je goede participatie hebt, dat iedereen het er maar mee eens is. Dat idee, dat leeft niet meer zo. Hoe kijkt Marta van Gozenwelge daar tegenaan? Hebben we in de gemeente jarenlang zo naar participatie gekeken?
Nee, ik denk dat de raad over het algemeen daar redelijk reëel in is. Sommige partijen gaan er wel heel ver in. Maar wat mij betreft, als het proces goed doorlopen is, als je goede gesprekken hebt gevoerd, als alle betrokkenen aan tafel hebben gezeten, de kaders van de raad helder zijn, ja, op een gegeven moment kom je dan tot een besluit. En dat moet goed uitgelegd kunnen worden. En als dat goed uitgelegd kan worden, iedereen is betrokken geweest, iedereen heeft zijn zegje kunnen doen, alle belangen zijn afgewogen en je komt tot een bepaald besluit, dan is er gewoon goede besluitvorming geweest. En dat betekent dat je soms ook inwoners niet te willen bent geweest, dat je soms dingen doet waar sommigen niet blij mee zijn. Maar het moet wel duidelijk zijn waarom je die keuze hebt gemaakt. En die moet ook echt verdedigbaar zijn. Nou, volgens mij willen we dat altijd al. Dus ik zou ook niet weten hoe we het iedereen naar de zin kunnen maken.
Nee, en even voor de duidelijkheid. Wethouder van Ruiterbeek, die overigens van de partij Natuurlijk Houten is. Die wilde ik nog even vragen om toe te lichten. Participatie is iets wat standaard plaatsvindt bij de meeste gemeentelijke besluiten, toch?
Trouwens, ja. John, wethouder van Ruiterbeek is ook van de hele raad.
Ja.
Hij is ook een beetje van mij.
Hij is ook een beetje van jou. Word ik gelijk terecht geweten. Ja, dat is wel een punt hè, met een wethouder. Mag je dan zijn partij benoemen? Ik heb het nou zo net even gedaan, maar goed.
Nee, ik begrijp dat je dat doet, ik vind het wel leuk om dat te zeggen. Want dat is natuurlijk altijd in de gemeentewereld is dat het punt van aandacht.
Nee, laat helder zijn dat participatie gewoon belangrijk is. Hè. En dit college heeft mede ook met de steun van de raad daar stevig op ingezet. Niet alleen bij dit project, maar ook bij allerlei projecten die nog komen. Dus daar is op zich helemaal niks mis mee. En de gedachte dat als je goed participeert en je zou inderdaad in grote mate tot overeenstemming komen, dat dat ook voordelen biedt in de rest van het proces, omdat er geen bezwaren komen, omdat mensen gewoon tevreden zijn. Dat is een hele goede en uitstekende gedachte. Alleen wat wel soms op de loer ligt, is dat op het moment dat mensen het er niet mee eens zijn, dat dan het risico bestaat dat er wordt gezegd van ja, maar het proces was niet goed. Dus ik denk dat je ook bij zo'n volgende tender of bij een ander project met elkaar zou moeten afspreken wanneer, welke verwachtingen heb je qua participatie van wat ga je doen, hoe regel je dat proces in, en daar moet je ook echt serieus mee aan de slag gaan. En dan moet je daarna ook met elkaar, als dat netjes is gelopen, ook concluderen van we hebben voldoende geparticipeerd en nu moeten we een eventuele knoop doorhakken.
Oké, daar wil Wim Schreuders even op reageren.
Ja, ik wilde eigenlijk over het participatie. Je hebt Houten, je hebt de buitengebieden. En hoe kijk je nou aan tegen die participatie van de mensen in het buitengebied? En daar wilde ik eigenlijk een statement maken. En dat is dat de energietransitie niet in de achtertuin van de Houtenaren plaatsvindt. Ja, dus je hebt vaak not in my backyard. Nou, dat geldt voor alle mensen in Houten. Het gaat plaatsvinden in de achtertuinen van de mensen in het buitengebied. En ik vind dat je om die reden wel extra aandacht mag besteden aan wat er daar gevonden wordt. En dat je goed moet begrijpen als Houtenaren van ja, we hebben makkelijk praten, want dit, ja, het komt inderdaad niet in onze achtertuin. En we merken dat zelfs bij heel erge voorstanders van de energietransitie, op het moment dat het in de achtertuin komt, dat het dan toch spannend wordt. Okay. En dus dat betekent niet dat je alles wat in buitengebied geeft, dat bedoel ik niet hoor. Maar je moet wel extra bescherming bieden, bijvoorbeeld.
Zou ik daar mogen reageren?
Zeker, ja. Ga je gang.
Kijk, ik ben het tot op bepaalde hoogte met Wim eens. Hè? Want voor zover het gaat om ontwikkelingen die bij jou in de buurt gebeuren, is het ook logisch dat je daar meer bij betrokken bent en meer bij betrokken wordt. Dus daar kunnen we elkaar in vinden. Maar de stelling dat de energietransitie vooral in het buitengebied zou plaatsvinden, die zou ik echt willen ontkennen. We staan aan de vooravond bijvoorbeeld van een heel groot project bij de gemeente waarin we op weg gaan naar de polders aardgasvrij. En neem maar van mij aan dat dat nog veel en veel meer impact heeft. Want dan gaan wij van mensen vragen om hun huis aardgasvrij te maken, de cv eruit te halen, de boel te verbouwen door er bijvoorbeeld een warmtepomp in te brengen. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Maar als het gaat om het opwekken.
En dat bedoel ik al. Precies. Want dus ik ben het natuurlijk hartstikke met je eens. Hè? Iedereen. Ja. Wij moeten in het gooi ook allemaal van het gas af. Maar wat ik bedoel is als het gaat om die opwekkant, de opbrengskant. Ja, dat kan alleen maar in het buitengebied.
Ja, en een punt wat ook wel is gemaakt vanuit de omwonenden. Van nog niet alle daken in Houten liggen vol met zonnepanelen. Dat is ook best een terecht punt. Hè? Daar moeten we ook nog meer op inzetten. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar daar wel in vinden.
Oké, dan wilde ik even naar de aanpassing die gemaakt is om het plan toch wat acceptabeler te maken. Het is gedaan door middel van een amendement van, als ik me niet vergis, van ITH. En dat had iets van doen met fruitbomen en een bloemenweide. Bloemenweide op een ene plek en de fruitbomen verplaatsen uit het plan op een andere plek. Zou Marcel van Gooswillig daar misschien iets over willen vertellen?
Ja, ik ben geen woordvoerder op dit onderdeel, dus de kennis bij mij is beperkt. Maar volgens mij heeft dit onderwerp voldoende aandacht gehad dat ik het ook wel weet hoe dat ongeveer ziet. De gedachte was dat er wat hoogstamboom, fruitbomen, ik vind het een fantastisch woord, aan de ene kant van het park zou komen. En dat zou dan, en je gaat nu een paar van die mooie termen krijgen waar als het goed is de luisteraar een beetje jeuk van krijgt. Maar dat vind ik veel te leuk om te doen. Dat zou een stepping stone zijn, een soort van pleisterplaats voor allerlei diertjes die in de lucht zitten. Die daar een mooie plek vinden om zich voor te planten, om daar te fourageren. Het zou een hele goede plek zijn. Dat leverde qua inpasbaarheid leverde dat niet zo'n mooi beeld op. Vonden sommige inwoners, omwonenden vonden dat niet zo mooi. Dus die vroegen, kan dat niet omgewisseld worden met een plek aan de andere kant van het zonnepark? Nou, dat betekent eigenlijk dat je dezelfde natuur creëert. Alleen dat de waarde daarvan wat minder is. Omdat, dat ligt zo ver weg dat die bijtjes en andere dieren daar helemaal niet kunnen komen. Dus eigenlijk het doel wat je daarmee wilde bereiken, dat bereik je niet. Nou, wij vonden dat op zich wel jammer, hè, want uiteindelijk de natuur schiet er bij veel plannen altijd even weer bij in. En dat vinden we jammer. Tegelijkertijd zagen we wel, als dat bijdraagt aan het draagvlak in de omgeving. En als ik zie wat we elders in Houten allemaal kunnen en moeten doen en wat we ook nog niet gedaan hebben, dachten wij, dan kunnen we hier wel heel principieel in zitten. Maar laat dat maar gebeuren. Het is wel jammer, want uiteindelijk de biodiversiteit is echt een punt van zorg. Daar moeten we echt wat aan doen in Houten. En ook hier lukte dan net niet om dat beetje extra daar te realiseren. Dus dat is echt wel jammer. Er waren ook wat raadsleden die het zo belangrijk vonden dat ze uiteindelijk daar tegen waren. Wij dachten, er is op zoveel plekken nog zoveel te bereiken. Laten we hier dan die kleine concessie doen. En dan bijdragen aan het draagvlak voor dit mooie plan.
En Wim Schreuders, dat was de aanpassing die jij bedoelde. De verplaatsing van de fruitbomen.
Ja, dat zijn overleg met de bewoners gedaan. En ik denk dat hartstikke goed is.
En dat was met name de omwonenden die daar die bezwaar hadden tegen de originele plek van de fruitbomen.
Ja, dat snap ik ook wel. Hè? Want als je natuurlijk daar woont, dan is het belangrijk dat je zoveel mogelijk je gevoel bij je woning en de omgeving in stand kunt houden. En alle begrip daarvoor.
Oké, dat is hartstikke mooi. Dus dat betekent dat, hoe kan ik dan zeggen dat iedereen blij is met Zonneveld Oosterlaak op dit moment? Of spoort dat te ver?
Nou ja, als je kijkt naar de directe omwonenden, die ook hebben deelgenomen aan het gesprek, die zullen niet roffelend op de bankjes hebben gezeten toen dit besluit werd genomen afgelopen donderdag.
En uit mijn hoofd even, ik dacht ook dat het CDA tegenstemde, omdat uiteindelijk de financiële participatie voor hen wel een heel belangrijk punt was. Dus dat is een van die aspecten die in de evaluatie ook wel een rol gaat krijgen. Dus er ging niet overal gejuich op, maar volgens mij is er wel gewoon een heel breed draagvlak.
Ja, dat is ook wel volgens mij een punt van gesprek. Hè? Want in de tender die we hebben uitgeschreven zit ook een soort van ladder. Hè? Die corporatie waar het CDA veel waarde aan hecht is gewoon numero uno. Daar hebben we ook echt op ingezet. Maar de vraag is dan natuurlijk wel van als dat niet lukt. Ja, is dan zeg maar het plan wat er nu ligt qua profijtplan. Is dat dan daarmee niet binnen de kaders? Nou, daar kunnen we het nog wel eens over hebben.
En ooit bij die kaders hebben we ook al de discussie gevoerd. Hè, want er was zelfs een deel van de raad die zei er moet 100% lokale participatie. Nou, toen gaf D66 al aan dat is niet realistisch. Want zoveel geld is er helemaal niet in heel Houten te vinden dat het allemaal gaat lukken. Dus zet het nou niet helemaal dicht, zet het niet helemaal vast. We zien dat nu eigenlijk ook gebeuren. En mijn fractiegenote Marjan Boonzaaier maakte ook het punt richting het CDA. Joh, als je hier nu voor gaat liggen, ja, zet je dan niet de hele toekomst ook vast. Want eigenlijk weten we dat met de plannen die er nu zijn, dat we al heel veel trekken op het geld wat in Houten beschikbaar is om dit soort dingen te doen. Dus dat wordt ook echt nog wel een goed gesprek en een goede discussie. Dus daar kijken wij echt naar uit.
Ja. En wat wij in het Gooi hebben gemerkt is dat het opzetten van zo'n coöperatie, want wij zijn ermee bezig geweest, nou, dat gaat gewoon voor zo'n klein dorp gaat het gewoon de macht van de vrijwilligers te boven. En ook de risico's waar je tegenaan loopt. Dus daar heb je professionele ondersteuning voor nodig en misschien ook wel middelen. Kijk, persoonlijk het idee van een gemeentelijk energiebedrijf, het spreekt mij verschrikkelijk aan. Voor mij had het de afgelopen 20 jaar niet allemaal geprivatiseerd behoeven te worden. Ik denk dat ik niet de enige ben die in Nederland dat gevoel heeft. Dus wie weet dat we daar wat met elkaar kunnen in de toekomst.
Oké. Okay. Als er nog mensen zijn die nog iets in te brengen hebben op dit onderwerp, dan wilde ik het onderwerp gaan afronden. Ik weet niet of de wethouder nog iets zou willen zeggen.
Nou ja, dat laatste, dat gemeentelijke energiebedrijf, dat is wel een spannende. Hè? Want ik kan me er wel iets bij voorstellen. De keerzijde is dat ik wel merk dat op het moment dat je zelf zeg maar de producent wordt, terwijl je tegelijkertijd ook degene bent die de vergunning gaat afleveren, dan kom je wel een beetje met een dubbele pet te zitten. En dat is voor mij nog wel een puzzel. Dus ik kan me wel voorstellen dat we een beetje die kant op gaan bewegen. Maar je moet ook wel je ruimtelijke ordeningsrol. Hè? De gemeente bepaalt uiteindelijk waar wel geen vergunning voor wordt verleend. Die moet je wel met een bepaalde mate van ruimte kunnen invullen. Kijk, als mensen op een gegeven moment zeggen van ja, jullie zitten met je energiebedrijf en daarom wil je dit zonnepark hebben en eigenlijk maak je geen enkele afweging meer, dan wordt het wel spannend. Dus je moet zoeken naar een vorm waarin je wellicht aan de ene kant de overheid wel een rol laat spelen en ook op de dat collectief terug laat komen. Maar waarbij je aan de andere kant ook wel zorgt voor voldoende afstand dat je je rol als vergunningverlener kunt vervullen.
En hoe kijkt Marcel van Gooswillige daar tegenaan? Zegt de wethouder daar ware woorden of denk je van nou, dat zou anders kunnen?
Allereerst moest ik een beetje lachen, want als jij wil afronden en als je dan aan een wethouder vraagt of hij toch wat wil zeggen, dan weet je wat er gaat komen. Dan gaan we weer opnieuw beginnen. In het oosten van het land zie je dit soort voorbeelden. Ik vind ze heel boeiend, ik vind ze ook heel interessant. Want wat Wim zegt, dit soort dingen organiseren is gewoon een bijbaan. Het is geen hobby, je doet het er niet een beetje bij. En juist wat ik de kracht vind van de coöperatie die we elders met de plannen aan de slag zien, dat is dat het enorm bijdraagt aan de discussie in het gebied. En ook heel erg bijdraagt aan het draagvlak. Dus op een of andere manier wil je de inwoners wel mobiliseren. Terwijl je ze ook niet wil overbelasten. Je wil die inwoners mee laten praten. Zonder dat ze ook met hun portemonnee mee moeten doen. Dus de juiste mix vinden en ook kijken wat de gemeente daar als rol kan vervullen. En ik zou het wel ontzettend gaaf vinden om daar eens over na te denken. Want volgens mij kan daar veel meer dan wat we nu doen.
Ja, en heb dan ook aandacht met elkaar voor de mensen die niet veel kunnen investeren. Dus die vanuit hun inkomen of vermogen daar niet toe in staat zijn. Hoe krijg je die ook financieel daarbij betrokken? Dat is ook denk ik iets goeds om over na te denken.
Ja, ik denk juist dat die financiële participatie een ondergeschikt aspect moet zijn van de betrokkenheid en van de inspraak. Dus dat is wel een onderdeel. Maar eigenlijk moet dat niet.
Hoe krijg je collectief eigendom is eigenlijk wat ik bedoel.
We zijn het helemaal eens geloof ik.
Ja.
Goed, ik wil deze gasten bedanken voor dit deel van de uitzending. Wim Schruiters, dankjewel voor dat je hier aanwezig kon zijn en mee wilde praten.
Graag gedaan.
Marcel van Gooswillige, dank voor deze ronde. Blijf alsjeblieft even aan tafel voor de volgende ronde. En Paul Vruitenbeek, de wethouder, ook dank voor deze ronde. En de wethouder mag kiezen of die voor de volgende ronde ook aan tafel blijft. Dat zullen we zo zien. We gaan even naar een stukje muziek luisteren.
Light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs. Only for me.
There's a very, very, very fine house with two cats in the yard. Life used to be so hard. Now everything is easy 'cause of you. While you place the flowers in the vase that you bought today.
Our house, a very fine house. Dat is een toepasselijke plaat voor het volgende onderwerp. Want we gaan het over een doelgroepenverordening hebben. En de doelgroepenverordening gaat over wat we bouwen, voor wie we bouwen. Vooral voor wie eigenlijk, als ik het goed zeg. En ik heb aan tafel Marcel van Goonswillige, fractievoorzitter van D66. En Renate Lauwermond van Natuurlijk Houten, raadslid.
Hallo.
Om te beginnen bij... jullie zijn tegenovergesteld in dit geval, zeg maar. Coalitie en oppositie hebben we dan nu aan tafel.
Nou, als het gaat om... bouwen van betaalbare woningen staan we volgens mij aan dezelfde kant.
Inderdaad.
Oké, maar dat is leuk dat je dat zegt. Als het gaat om bouwen van betaalbare woningen staan jullie allebei aan dezelfde kant. Maar waarom zegt de oppositie dan het is een gemiste kans? En de coalitie zegt ja, we hebben een mooi akkoord, een mooi besluit genomen en we gaan betaalbare woningen bouwen. Dus dan heb ik toch een verschil. Waar zit die gemiste kans in volgens jou, Marcel van Goonswillige?
Deze verordening, we hebben een woonvisie en daarin zeggen we willen woningen bouwen ook. Betaalbare woningen voor jongeren en starters. En dat zijn echt goedkope woningen. Want jongeren die net een paar jaar werken, die kunnen helemaal niet zoveel geld lenen. Dus dat moet echt goedkope woningen zijn. Dat is ongeveer 250.000 euro. Dat is een woonvisie die we in 2021 hebben vastgesteld. En eigenlijk van het begin af aan zegt D66, dat is heel belangrijk. Want we willen die jongeren een kans geven. Dat is ook belangrijk voor Houten. Niet alleen voor die jongeren, maar ook voor Houten. Want de vitaliteit van de gemeente staat onder druk als al die jongeren vertrekken. Dus we vinden het heel erg belangrijk dat dat ook gerealiseerd wordt. En we hebben gezegd in deze doelgroepenverordening, we zeggen wel dat we goedkope huizen gaan bouwen. Alleen specifiek voor die lage prijs nemen we niks op. En dat vinden we juist heel erg belangrijk, omdat dat de ingewikkeldste opgave is. En in deze verordening maken we aan initiatiefnemers en projectontwikkelaars duidelijk wat we van ze verwachten. Dus het is ook een soort van drukmiddel. We zijn heel duidelijk over wat we willen. Maar we zeggen ook, we gaan je eraan houden. Dus vinden wij dat de ingewikkeldste opgave, namelijk die goedkope woningen, dat juist die erin moet staan. En die staat er niet in.
Hoe bedoel je dat hij staat er niet in? Want er staan percentages in die in het besluit en zo. Maar dat
zeker
is volgens jou niet voldoende.
Nou, er wordt nu gedefinieerd dat er betaalbare woningen moeten komen van maximaal 355.000 euro. Dit soort rare bedragen komen altijd omdat er een externe norm is waar we ons dan aan koppelen. Dit is de Nationale Hypotheekgarantie op dit moment. En daarbinnen kan er ook goedkoper worden gebouwd. Maar wij vinden dat te algemeen. De angst dat projectontwikkelaars anders afgeschrikt worden en afhaken, dat zien wij ook niet zo zitten. Sterker nog, wij vinden dat als je beleid hebt, dat je daar ook echt op moet gaan sturen. Beleid zegt appartementen betaalbaar voor 250.000 euro... dan moet je die ook opnemen en dan weten de projectontwikkelaars dat. En dan staat de druk er ook maximaal op. Hoeft ook niemand verrast te zijn, hoef je ook niet ingewikkeld te doen. En we vinden dat echt een heel erg belangrijk signaal richting onze jongeren en inwoners. Nou, dat stond er niet in. We wilden het er graag in hebben. Dat lukte niet. We hebben de wethouder gevraagd, maar ga je het dan wel doen? Nou, daar kregen we hele glibberige antwoorden die precies geen antwoord gaven op die vraag. Toen dachten we, ja, maar op deze manier schieten onze jongeren en starters er niks mee op.
Oké, en Renate Lauwermond van Natuurlijk Houten. Hoe staan jullie erin? Want volgens jullie hebben jullie dat wel geregeld voor de jongeren van Houten.
Ja, ja. Nou ja, ik denk in die zin wat Marcel aangeeft is terecht. Volgens mij staan we allemaal aan dezelfde zijde als het gaat om betaalbaar bouwen. We willen echt woningen gaan creëren. Zoveel mogelijk juist ook tot die grens van 355. Dat is een grens die dan... gehanteerd wordt. Kijk, wat wij heel erg hiermee zien is dat je eigenlijk een verordening opstelt waarin je gewoon heel duidelijk aangeeft, we gaan betaalbaar bouwen. 66% van elk project wat we straks gaan draaien moet betaalbaar zijn. Daar kan sociale huur in zitten, middenhuur en betaalbare koop. En dat zijn dus inderdaad woningen, als je het hebt over de koopwoningen, tot 355.000. En dat is dus ook echt wel waarvan we zeggen, nou, we zijn gewoon blij dat dat dan in zo'n verordening vastgesteld is. En dan is de insteek ook, wat ik echt wel een grote toegevoegde waarde vind van deze verordening, is dat je daarmee ook een instandhoudingstermijn. Nou, klinkt lekker ingewikkeld, maar het idee is gewoon, we bouwen goedkoop, laten we hem dan ook gewoon voor langere tijd in die markt goedkoop houden. En ik denk dat we daar iets heel moois mee doen. Kijk, de zorg dat ook voor de starters en de jongeren, dat die 355 soms nog steeds te duur is. Die snap ik. En daar hebben we ook in het debat inderdaad uitgebreid met elkaar over gehad. En daar zit denk ik ook gewoon een verschil van inzicht, dat wij op een gegeven moment zeggen van ja, er moet ook een bepaalde realiteit zijn. Als je kijkt naar de huidige markt, dan kunnen we zeggen van ja, we moeten nog goedkoper dan dat bouwen. En daar zullen we projectontwikkelaars volgens mij ook echt wel toe uitdagen. En ik heb wel vertrouwen dat de wethouder daar ook in de onderhandelingstafel elke keer op zal wijzen. En zoveel mogelijk op zal aandringen. En tegelijkertijd denk ik ja, we hebben ook iets in een markt. We opereren ook in een markt waarin je ook moet kijken wat is reëel. En dan houden wij iets meer speelruimte ten opzichte van de voorstellen die zijn gedaan vanuit de oppositie. Houden wij graag liever iets meer speelruimte, zodat je een projectontwikkelaar daar de ruimte kan geven om wel te gaan realiseren. En daar zit eigenlijk met name de zorg dat we anders tot vertraging gaan leiden. En we willen gewoon graag snel ook bouwen. Dat er gewoon ook, dat we dadelijk kunnen zeggen, ja, hier staan ook woningen. En dat je daarmee ook kan bijdragen aan de voorraad, zodat je ook wat doorstroming krijgt en ook weer daarmee mogelijkheden gaat creëren voor de jongeren en die starters.
Oké.
Okay, dus... John, daar zit dus precies het pijnpunt, ja. In ieder geval voor D66, dat voorbehoud wat gemaakt wordt door partijen. Afgelopen jaar hebben we vaak gehoord, het is niet realistisch, €250.000, het is ingewikkeld. Wethouder zegt, binnen deze norm, ik sluit het niet uit. Ja, dat zijn niet de termen waarbij we meters gaan maken. Als mijn vrouw vraagt, joh, zet je het vuil buiten en ik zeg, ik sluit het niet uit. Dan weet ze één ding zeker. Ze moet het over een uurtje nog even checken of het wel gebeurd is of niet. Dus dat zijn geen termen die vertrouwen bieden. En dat is ook niet waar onze jongeren en starters wat mee opschieten. En die 355.000 betaalbaar, nou, die zijn absoluut niet betaalbaar. Sterker nog, een gemiddeld Nederlands gezin kan dat niet eens betalen. Dus gewoon de spreekwoordelijke, daar hebben we het in de raad vaak over. Hè? De verpleegkundige, de leraar of de politieagenten. Die kunnen dat niet eens betalen. Dus onze jongeren en starters schieten daar echt helemaal niks mee op. Ik noemde in de raad, noem ik al het voorbeeld. Ik probeerde toch een beetje het beeld te schetsen van waar hebben we het eigenlijk over. Als twee jongeren op dit moment van een jaar of 23 denken. Joh, we hebben al een paar jaar een relatie. We hebben een baan, we verdienen wat. Laten we eens kijken wat we voor onszelf kunnen doen. Dan moeten ze nog 4-5 jaar wachten op een sociale huurwoning. Dus dat is kansloos. Nou, ze kunnen misschien iets kopen. Met z'n tweetjes kunnen ze dan ongeveer €240.000 lenen. In Houten staan er 0 woningen te koop voor die prijs. En dat gaat ook echt niet komen. Dus ze kunnen niet een sociale huurwoning krijgen. Ze kunnen niks kopen. Nou, in het beste geval krijgen ze dan een dure middenhuurwoning. Wethouder Molenaar en ik zijn het erover eens dat middenhuur klinkt heel aantrekkelijk. Maar is ook gewoon keiduur. En zijn ze niet eens in staat om wat te sparen. Nou, wat zie je dan? Dan gaan ze daar een paar jaar zitten. Dan verdienen ze op een gegeven moment evenveel als een gemiddeld Nederlands gezin. En dan kunnen ze nog steeds die woning van €355.000 die we betaalbaar noemen niet betalen. Dus het perspectief voor die jongeren en starters is op deze manier echt weg. En ja, ik zie toch die woonvisie uit 2021, wat we daarin beloofd hebben. Ik zie dat toch ook echt als een persoonlijke belofte richting die generatie. Dus ik geloof dat ik daar ook al de afgelopen 2 jaar steeds heel erg duidelijk in ben. Ik vind dat we die belofte ook moeten invullen. En elke keer vraag ik, hoe gaan we het doen? Laten we het zo expliciet mogelijk maken. Wethouder, zet u zich daarvoor in? Gaat u het doen? Ja, en elke keer is dat toch wel weer een controlevraag die veel stress oplevert. En dat baart me echt zorgen.
En hoe kijkt natuurlijk Houten daar tegenaan? Is dat voor jullie... Jullie begrijpen dat de oppositiepartij D66... die zou de wethouder met een meer dwingende verordening op pad willen sturen naar richting projectontwikkelaars dan jullie willen eigenlijk?
Nou ja, kijk, uiteindelijk hebben we volgens mij allemaal dezelfde woonvisie omarmd. Dat hebben we als raad als geheel gedaan. Daar staan wij ook echt wel achter. Ik heb de wethouder wel horen zeggen, die woonvisie staat niet ter discussie. En in die woonvisie staat gewoon, we gaan 30% sociale huur realiseren. En we gaan ook goedkopere appartementen doen. Dus dat uitgangspunt is er nog steeds. En ik denk waar we gewoon van inzicht verschillen, is dat wij wat meer kijken van, en dat was de insteek die wij ook echt vanuit... Natuurlijk Houten wel hebben, is van kijk nou wat integraler. Dat we niet per project alle voorwaarden, en dat is waar je dus die projectontwikkelaar met zijn doelgroepenverordening op vast zou willen zetten, is dat je per project precies kijkt van nou zoveel zijn de percentages, zo is de verdeling. Maar dat je daar wat breder en integraler naar kijkt. En dat is met name vanuit een behoefte om te kijken van wat zet je uiteindelijk ook neer? En hoe past dat dan? En om een puzzel dan de hele tijd op een klein stukje vrij lastig te laten leggen, dan kijken wij liever breder naar hoe ga je dan ook bijvoorbeeld op een totale molenzoom, als je daar woningen gaat bouwen, hoe ga je dat dan op een manier doen dat ook iets is waar we in de komende jaren nog steeds trots op kunnen zijn. Ik heb de heer Van Gooswillig inderdaad in het debat ook het stel van de verpleegkundige, de onderwijzer Sanne en Thomas zo mooi aanhalen. En ik gun hen ook echt woonruimte. Maar ik denk soms ook wel eens, als we kijken 10 jaar geleden, dan kon je op Funda door de boom het bos niet meer zien. Dat was een tijd waarin er zwaar onder de vraagprijs huizen verkocht werden. Die tijden zijn zodanig veranderd, daar hebben wij soms ook niet alle invloed op. En daar moeten we ook reëel in zijn. En als we kijken waar we nu staan en wat de rente ook weer doet, ja, daar heb je aan de bouwkant maar zoveel invloed op. Dus daar zit ook een deel in. En volgens mij staan we daar ook wel eensgezind in, dat daar echt wel gekeken moet worden, ook aan de koperskant. Wat kun je hier voor middelen en inzetten, en welk instrumentarium heb je als gemeente nog meer om ook te zorgen dat mensen het wel kunnen betalen? Dat is ook een van de dingen waarom er inderdaad nog eens op de startersleningen daarom gevraagd is, nog eens op gewezen is. We ook nogmaals een oproep hebben gedaan, kom met meer instrumentarium. Nou, daar heeft de wethouder ook een toezegging op gedaan om daar wel echt binnenkort mee te komen.
En wat bedoel je dan?
Dat vind ik ook belangrijk. Nou, dat we
meer
daar
instrumentarium, wat bedoel je daarmee?
Nou, dan moet je denken aan gewoon, kunnen we breder kijken? We hebben eerder koopgarant woningen gehad. Kun je kijken inderdaad een voorrangsrecht voor gemeenten op de grond. Kun je iets met erfpacht of een vereveningsfonds? Ik noem maar wat. Daar zijn een heleboel instrumenten, een heleboel middelen die eventueel ingezet zouden worden. En ik zou daar graag gewoon een soort voorzet van willen zien. Wat zou reëel zijn in Houten? Wat zou je daarmee kunnen doen? Zodat we daar als raad ook met elkaar een debat over kunnen voeren. En kunnen kijken, wat kun je dan? Zodat inderdaad het wel betaalbaar blijft. Maar dat je ook, en daar zit hij ook een beetje, dat je ook reëel blijft in dat we niet alleen maar gaan bouwen met het oogpunt van betaalbaarheid. Ja, we moeten betaalbaar bouwen, maar ik zou graag zien dat we daarbij wel ook het bredere plaatje in de ogen houden, zodat we ook nog echt trots zijn. Uiteindelijk die woningen, je ziet 10 jaar terug was die woningmarkt zo anders, dat als je alleen naar prijs kijkt, we weten niet waar die prijzen over 10 jaar staan. Wat ik wel weet is dat die huizen er over 10 jaar nog staan. Die staan er over 20, 30, 40, 50 jaar nog. En dan wil ik wel dat daar een gemeente en huizen staan die passend zijn bij Houten. En dat er een gemeente is waar wij trots op kunnen zijn. En ik denk dat dat een beetje ook de insteek is van ons debat hierin.
Ja. Oké, maar daar verschillen jullie volgens mij niet mee van mening van D66. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, als je goed luistert hoor je wel echt een verschil. Ik zeg, we hebben een belofte gedaan aan die jongen en we moeten dat gaan realiseren. Dus daar moeten we mee aan de slag. En Renate zegt, het moet ook wel passen bij Houten. En dat levert een beetje het gevoel op van de discussie bij de ruimtelijke koers. Namelijk, gaan we weer rijtjeswoningen bouwen of gaan we appartementen bouwen? Gaan we de beschikbaarheid voor doelgroepen centraal stellen? Of willen we het vooral houden zoals het is? En dat levert elke keer wat ongemak op. En vandaar ook dat mijn punt rondom die doelgroepenverordening was, wethouder, u sluit niks uit en het past er nog steeds in. Dat zijn mooie teksten, maar daar koop ik echt helemaal niks voor. Een jaar geleden hadden we de discussie bij de vorige doelgroepenverordening die heel rommelig was. Daar ontstond ook al wat grote onzekerheid eigenlijk over, is dit nou wel passend op de woonvisie? We hebben dat bij het spoorboekje gehad in het voorjaar. Gaan we nou echt nog voor dezelfde aantallen?
Dat was wel steeds een beetje wringen en schuren in de debatten in de gemeenteraad. Dat nou, dat soort onderwerpen ringen.
Uiteindelijk ging de wethouder daar door de bocht na een schorsing en zei, nee, natuurlijk voer ik die woonvisie nog uit. Dus nu er een verordening ligt die eigenlijk weer niet lijkt te passen op die woonvisie, lag de vraag erg voor de hand, maar gaat u dat nog steeds doen? En ja, wat ik al zei, dan zijn die glibberige antwoorden, ik sluit het niet uit, het past er nog steeds binnen. Ja, kijk, als wethouder Molenaar had gezegd, die 1250 woningen voor die 250.000 euro, het wordt ongelooflijk ingewikkeld. En ik weet nog helemaal niet hoe ik dat moet doen. Maar ik ga ervoor, ik ga het voor jullie regelen. Was zij de held geweest van de avond? Maar dat doet ze niet. Ze wil de aantallen niet bevestigen. Ze wil de prijs niet bevestigen. Ze zegt alleen maar, ik sluit het niet uit. Het past er nog binnen. Ja, ik refereerde al aan die vraag over, doe jij het afval vanavond? Ja, als mijn vrouw hoort, ik sluit het niet uit. En het past nog binnen mijn planning. Dan weet ze één ding zeker. Dan moet ze over een uurtje nog even kijken of ik het nou wel of niet gedaan heb. En de kans is eigenlijk vrij groot dat ik het niet doe. Want ik had het ook meteen kunnen doen.
Ja,
ja, daar voel ik me dan toch genoodzaakt om op te reageren. Nee, kijk, ik denk dat we... ik heb de wethouder ook echt wel horen zeggen, we gaan gewoon met die woonvisie nog steeds aan de slag. En als raadslid, laat ik het zo zeggen, wil ik daar ook gewoon nog steeds mee aan de slag. Dus wij omarmen die woonvisie vanuit dat uitgangspunt echt van harte. En dat is ook gewoon de insteek dat wij... want dat besef heb ik ook echt wel. Want ik hoor Marcel inderdaad zeggen van, we gaan weer eensgezinswoningen bouwen. Nou, ik zie ook dat Houten vol staat met eensgezinswoningen. Ik zie ook de ouderen die daar inmiddels wonen, die misschien toe zijn aan iets gelijksvloers. Bedoel, dat is in mijn eigen omgeving ook gewoon het geval. En dan zie je vervolgens dat ze te weinig beschikbaar hebben voor dat gelijksvloerse. Alleen, gaan we dan alleen maar appartementen bouwen, of gaan we ook kijken naar de meergeneratiewoningen, de seniorenhofjes? Kijk, dat zijn natuurlijk dingen die we als Natuurlijk Houten gewoon heel centraal willen stellen. Dat we gewoon daar ook alternatieve woonvormen en op andere manieren gaan bouwen. Voor jongeren en voor ouderen. En ja, daar moeten we ook appartementen in die goedkope sector. En of dat nou van die 2,5 ton gaat lukken, ja, dat vind ik gewoon een lastige. En daar zit gewoon aan een aarzeling. Is dat reëel? En daar zit ook een beetje dat ik af en toe denk, hoe maakbaar is het? Hoeveel kunnen wij hier ook daadwerkelijk op sturen? Dat je zegt van, hey, doe het maar voor die 2,5 ton. Ja, als projectontwikkelaars vervolgens afhaken, hebben we niks. En daarvan denk ik, nou, laten we ook gewoon kijken dat we ook ruimte houden om inderdaad alle alternatieve woonvormen neer te kunnen zetten. Maar de insteek dat we iets anders moeten doen als eensgezinswoningen, dat is heel helder. Wij moeten echt gaan bouwen voor jongeren en voor ouderen. En dat betekent dus inderdaad dat je daarin ook een bepaalde ruimte moet bieden om met een projectontwikkelaar om de tafel te kunnen zitten. Om echt te kijken, wat is hier passend op deze plek in Houten? Gezien de woonvisie en gezien de behoeften. Want die zou ik toch wel heel helder centraal willen zetten.
Nou, voor mij is dat nou precies de verkeerde insteek. Wat mij betreft hebben wij een heldere ambitie. Hebben wij een heldere doelstelling. En ik verwacht dat ook op een standvastige manier, op een hele stoere manier, we daar invulling aan geven. Dat we gewoon zeggen, dit heeft Houten nodig. En dat we niet bang zijn voor projectontwikkelaars of dat we ingewikkeld doen. Overigens vind ik het ook heel erg grappig dat sommige partijen in de Raad, en daar heb ik het niet over de partij van mevrouw Lambermond, maar die hebben de afgelopen jaren steeds de projectontwikkelaars neergezet als de grootste boeven die op niks mag vertrouwen. En op dit moment horen we niks anders dan, je moet erop vertrouwen dat we daar goed uitkomen en dat ze echt al hun best gaan doen. Ik moet die draai, daar moet ik nog steeds elke keer om lachen als ik hem hoor in de Raad. Maar we zijn er niet om die projectontwikkelaars het makkelijk te maken. We zijn er om ze een duidelijk kader te geven. Dit is wat we van je verwachten. Dit is wat je moet doen. En dan kunnen we daar het gesprek over voeren. En ik vind, ja, ik begrijp ook niet die verruiming die uiteindelijk ook op basis van jullie voorstel er is gekomen. Ik vind het onverklaarbaar dat de wethouder die zo ruimhartig omarmt. De wethouder heeft steeds gezegd, we moeten duidelijk zijn voor projectontwikkelaars. Die duidelijkheid die helpt alleen maar. En die zorgt ervoor dat we ons beleid kunnen realiseren. En op het moment dat een van de partijen zegt, laten we ze toch meer ruimte bieden, dan halen we de druk eraf, maar dan kunnen we beter over het hele plan kijken. Dan zegt de wethouder opeens, ja, vind ik eigenlijk wel een goed idee. Ja, wij stonden echt met onze oren te klapperen. We dachten, dat is precies wat eerder niet haar insteek was. En dat kan nu toch zo ruim omarmd worden.
Maar als ik nou niet vergis, dan is zo'n doelgroepenverordening is een uitwerking van je woonvisie. Of zeg ik dat verkeerd?
Ja, zoals kan je het zien. Het is één van de elementen waarmee je hem uitwerkt. Ja, klopt.
Een van de elementen waarmee je hem uitwerkt. Dus dan ga je van woonvisie is in grote lijnen en doelgroepenverordening wordt dan wat fijnmaziger en wat gedetailleerder,
ja.
Zeg maar.
Ja.
Maar jullie waren zo D66 was zo ontevreden, of althans meerdere partijen waren zo ontevreden over de antwoorden van de wethouder, dat ze zelfs met een motie van treurnis kwamen.
Zeker.
Dat is een redelijk opvallend middel om in te zetten. Dan was je echt zwaar teleurgesteld in wat de wethouder allemaal zei.
Ja, dat zat op twee aspecten. Misschien is het nog even goed om terug te gaan naar de debatraad. Want als ik zie wat wij als D66, maar ook andere partijen, oppositiepartijen en coalitiepartijen allemaal aan voorstellen indienden. werd er ontzettend hard gewerkt om er nog iets van te maken wat we passender vonden. Dus in de voorbereiding is er ontzettend veel werk verzet en heel hard gewerkt aan verbetervoorstellen. En in de raad zelf was het debat tussen de partijen was eigenlijk ook heel waardevol. Ik was echt op zoek naar mevrouw Swijzen. Wat bedoelt u nou met wat u zegt, mevrouw Lambermond, dat voorstel. Ik zie ook nadelen, hoe werkt dat dan? En dat was ook bij onze voorstellen. Er was veel waardering voor het feit dat heel veel technische onderwerpen. En John, het was echt rete ingewikkeld om je daarin te verdiepen en dan te bedenken hoe zou dit kunnen werken. Daar was heel veel energie in gestopt en daar werd heel respectvol met elkaar mee omgegaan. Het werd lastig op het moment dat de wethouder, met name op dat stuk betaalbaarheid, zich niet wilde uitspreken. Nou, ik geloof niet dat ik nog een keer hoef te zeggen wat mijn vrouw denkt. Dus dat glibberige, dat voelde niet goed. Nou, vervolgens zien wij dat de verruiming van mevrouw Lambermond, die voorgesteld wordt, laten we toch op totaalniveau doen en laten we niet op elke projectontwikkelaar die druk zetten, dat die omarmd wordt. We merken dat het voorstel om toch die 250.000 euro er weer in te zetten, dat die niet wordt meegenomen. Dan denken we, ja, dan is deze doelgroepenverordening precies niet die uitwerking waar je het al over had, die we zochten. Dus en gaan we nou echt invullen aan het plan wat we hadden, en voorziet deze daarin? Gaat de wethouder daar ook echt op sturen? Ja, in allerlei opzichten was eigenlijk de verwarring van een jaar geleden en ook van een half jaar geleden was weer terug. En het vertrouwen daarmee ook van, is dit nou de daadkrachtige manier om het uit te voeren? Ja, dat was weg voor ons.
Dus het ging mis toen de wethouder aan haar beantwoording begon. En
ja, tot dat moment had ik de indruk van Ik had niet het gevoel dat we alles met elkaar zouden omarmen. Ik had wel het gevoel dat we de juiste argumenten hadden gedeeld en ook wel van elkaar begrepen, oké, wat bedoel je daarmee en wat vind ik er nou eigenlijk van? Dus als je het hebt over hoe de raad samenwerkt, vond ik het eigenlijk een hele fijne avond. En ik had het vermoeden, we zouden best wel eens veel meer resultaat deze avond kunnen bereiken dan bijvoorbeeld de vorige keren toen het zo ingewikkeld ging. Maar eigenlijk ging dat inderdaad bij de beantwoording van de wethouder ging dat mis.
En natuurlijk Houten en de andere partijen aan de coalitiekant, die vonden die motie van Treurnis natuurlijk helemaal niks.
Nee, wij hebben er niet in meegestemd. Kijk, ik ben het met de heer Van Rooswilligen gewoon eens. Het was een goed debat. En we hebben met de raad, denk ik, goed naar elkaar geluisterd en op een prettige manier daar het debat gevoerd. Dat kon ik ook absoluut waarderen. Kijk, glibberig vind ik hier niet de juiste term als het gaat over de beantwoording van de wethouder. Dat daar wat meer daadkracht hier en daar achter bepaalde antwoorden zit, daar kan ik me iets bij voorstellen. En ik snap ook wel de teleurstelling van de oppositiepartijen dat daar bepaalde amendementen gewoon niet omarmd werden en andere wel. Dus die volg ik. En tegelijkertijd denk ik dat we daar ook echt wel verschillen in wat de wethouder wel of niet heeft gezegd over die woonvisie. En wat daarin gerealiseerd zou moeten worden. Nou, volgens mij heeft ze daar gewoon wel gezegd van we gaan nog steeds doen wat daar in die woonvisie staat. En dat gaan we ook realiseren. Daar ga ik haar ook aan houden. Want in die zin is dat gewoon iets wat we met z'n allen als raad te doen hebben. We willen gewoon die goedkope woningen ook echt wel bouwen. Dus dat is volgens mij het uitgangspunt. Kijk, en dus zo'n motie van Treurnis is dan gewoon een jammer slot van de avond, laat ik dat zo zeggen. Uiteindelijk willen we gewoon met elkaar ook meters gaan maken. En moeten we ook gewoon het college hiertoe aan zet zetten. Ja.
Het college aan zet zetten. Oké.
Trouwens, John, wat ik nu hoor van mevrouw Lambermond, dat vind ik een keurige reactie op iets wat je liever niet had gewild, zo'n motie van Treurnis. Overigens, voor de luisteraars thuis, je hebt drie soorten moties waarin je zegt dat je iets betreurt, afkeurt, of dat je zelfs het vertrouwen opzegt in een wethouder of in het college. Dit was de lichtste variant, laat het helder zijn. Dus dit was geen frontale aanval, maar we vonden echt wel dat de avond aanleiding gaf om die motie van Treurnis in te dienen. De teleurstelling bij de heer Zandberg was zo groot dat hij volledig uit zijn slof schoot. En ik vond dat echt ongepast. Hij gaf aan dat we eigenlijk geen inhoudelijke argumenten hadden. Nou, ik denk dat de motie daar heel helder over was. En ik denk dat ik dit ook al heel duidelijk heb kunnen maken waar onze Treurnis in zat. Als hij dan zegt dat D66 eigenlijk al een jaar lang fijnst dat ze willen samenwerken, dan denk ik, ja, dan heb je het niet begrepen. Ook deze avond hadden we volop voorstellen om het te verbeteren. We hebben echt een heel goed debat met elkaar gevoerd en ook heel nauwkeurig naar elkaar geluisterd. En potjandori, het was de heer Zandberg die daar helemaal niet bij was, want hij kwam veel te laat binnen. En als hij dan zegt dat wij niet van de samenwerking zijn, dan denk ik, dan heb je echt deze avond gemist. Dan heb je ons gedrag gemist. Dan heb je de voorbereiding gemist. Dan heb je de inspanning gemist die we gedaan hebben. En dan ben je echt even de weg kwijt. Maar nogmaals, ik kan me zijn teleurstelling voorstellen. Want het was onze wethouder, maar toch nog net iets meer zijn wethouder. Dus dat hij daarvoor opkomt, dat begrijp ik. Alleen de manier waarop hij dat deed, vond ik niet gepast.
Het was pittig, begreep ik, in de raadzaal. Ja, het ging er even vinnig aan toe.
Ja, nou ja, ik kan er prima mee leven dat de heer Sandbergen even over de rooien gaat. Maar het sloeg gewoon nergens op. Nogmaals, we hadden een heel goed gesprek. We waren heel inhoudelijk. We hebben er ontzettend veel energie in gestopt. En ik weet het van dichtbij, want ik was zelf een van de betrokkenen in de fractie die daar veel energie in heeft gestopt. We hebben dingen uitgewerkt waar een professional, denk ik, misschien wel een week mee bezig zou zijn geweest. Ja, als je dan denkt van, joh, je doet geen eens je moeite en je wil niet samenwerken. Ja, dan heb je je ogen dicht gehad, dan heb je je oren dicht gehad. En dan heb je het niet willen horen en dan heb je het niet willen zien. Dus okay. Ik was toen eigenlijk helemaal niet zo opgewonden. Maar ik merk dat ik nu nog een beetje wel mijn opwinding begin te krijgen. Het sloeg echt nergens op.
Nee, oké. Dan wil ik even naar wat er dan nu wel ligt. Want er is wel een vordering aangenomen. 30% sociale huur heb ik begrepen. 40% sociale,
66% betaalbaar bouwen. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Dus dat betekent dat elk project 66% betaalbaar moet omvatten. En daarin kan dat, insteek is echt wel 30% sociale huur. En daarin voor de rest heb je het dan over betaalbare koop en middenhuur. Dus dat is een mix van die drie vormen.
Oké, we zijn dus weer aan het eind van de uitzending gekomen. Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en het meepraten over dit onderwerp. Marcel van Gooswilligen van D66.
Graag gedaan.
Renate Labbermond van Natuurlijk Houten.
Graag gedaan.
En luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot een volgende week. Dan zit mijn collega Arthur Vierboom hier en dan hebben we weer andere gasten en andere onderwerpen. Fijn weekend.